Boksouwe, seizoen 3, aflevering 3 over sparringpartners. Onmisbare schakels in het trainingsschema van elke bokser die zich voorbereidt op een gevecht.
I train the way I fight. If someone comes to box with me and they're not serious, I think they're making a very foolish mistake.
Soms hun hele carrière edelfigurant, soms zelf uitgroeiend tot grote kampioen.
But I used to say to him, Ali, stop taking all them punches, man. What are you taking all them punches for?
Je luistert naar Boksouwe, de podcast over boksen. Dit is aflevering 3 van seizoen 3, waarin ik het dus wil hebben over sparringpartners. Als je googelt op boxing daily workout of boxing training regime, dan kun je vrij eenvoudig een mooi overzicht vinden van een dagelijkse workout van een profbokser. En dan zul je denk ik ook met enige verbijstering constateren hoe zwaar en intensief zo'n dagelijkse workout is. En ik durf toch wel te stellen dat boxers tot de absolute top behoren van meest afgetrainde en fitte atleten. Ik vind het zelf dan altijd wel leuk om te kijken in hoeverre trainingen van bijvoorbeeld Muhammad Ali verschillen van die van Mike Tyson of van boxers uit het huidige tijdsgewricht. Nou, ik heb toevallig die van Ali en Tyson hier voor me liggen. Overeenkomsten, toch ook wel verschillen. Wat hetzelfde is toen en ook vandaag de dag nog, dat is de belangrijke rol die roadwork speelt bij de training van een bokser. Hardlopen, hè, met andere woorden. Vaste prik bij alle boxers. Toen en ook nu. 3, soms 4 keer in de week. Anywhere tussen de 3, 5, misschien wel 8, soms zelfs 10 kilometer hardlopen. Want die basisconditie die moet in orde zijn. Wat opvallend is als het gaat om het tijdstip waarop boxers hardlopen, dan is dat vaak heel vroeg in de ochtend, soms zelfs midden in de nacht.
So I'm in the bed first at 10 at night. I'm up at 5 o'clock in the morning. So I'm running a good 3 miles, 30 to 40 minutes. Come back in around 6 o'clock. Take a rest.
Ali, die liep 's ochtends in alle vroegte, die stond natuurlijk elke dag vroeg op voor zijn eerste gebed. Als moslim is je eerste gebed voor zonsopgang. Nou, dat kan dan soms rond 4-5 uur zijn. Ali ging daarna dan vaak rennen.
Why do fighters do that? Because I don't want to do it. I mean, just if the discipline is to do things that you don't want to do. I think I want to get up for and run. I want to get up. And sometimes I get up and run. I see guys and I like to hang out. I see people in the car. They party. It came from partying and hanging out. I'm like, wow. They're having fun in that car. You see a guy with his girl in the back. They're having fun. And I'm running.
Mike Tyson die liep ook vaak midden in de nacht. Dat had een hele andere reden, want dat was het enige tijdstip waarop hij pers en ook fans kon ontlopen. En Floyd Mayweather die staat er ook onbekend om midden in de nacht te rennen.
What's up, baby? I'm probably over 5. I'm probably like over 5. That's 6 miles. I don't know exactly.
Wow.
But you know, hard work, dedication, prayers and belief.
Even terug naar Muhammad Ali. In het tweede deel van zijn carrière bereidde hij zich op gevechten voor in Deer Lake, Pennsylvania. Dat was zijn trainingskamp. Dat was een plek die heette Fighters Heaven. Daar leefde Ali met een enorme entourage van sparringpartners, trainers, een kok, zakenpartners, een mannetje of 20. En ze leefden daar heel Spartaans. Ze hadden houten blokhutten, water, dat pompten ze uit de grond, hè, dat kwam uit een put. Ze aten de groente op het land. Het was een heel Spartaans regime. Als ze dan gingen hardlopen nadat Ali gebeden had, dan wekte hij de rest van zijn entourage, zijn sparringpartner, zijn broer, noem maar op. En dan gingen ze met een mannetje of 4, 5 gingen ze hardlopen. 3, 4, soms 5 kilometer. En dan kwamen ze weer onderaan de heuvel en bovenop die heuvel was dan het trainingskamp. Het groepje waarmee Muhammad Ali hardliep, dat werd meestal opgehaald door een auto. En die gingen dan in de auto dat laatste stukje berg op. Ali stond erop dat hij ook dat laatste stukje die berg op rende. Dat noemde hij Agony Hill. En dan had hij er dus al 3-4 kilometer op zitten. Maar dat laatste stukje wilde hij dan ook hardlopend afleggen. Goed, als dat gedaan was, uurtje rennen, thuiskomen, licht ontbijt, misschien een klein slaapje en daarna de gym in. En hoe ziet dan zo'n routine eruit? In het geval van Ali begon het met een beetje rekken en strekken en daarna schaduwboksen. Half uurtje. Daarna zaktraining. Dat begon vaak op de heavy bag. Kwartiertje, 20 minuten heavy bag, daarna de speed bag. Dan weer de heavy bag. En dan buikspieroefeningen. En dan nog 20 minuten touwtje springen. Ik sprak ooit voor Boxouwe met de Nederlandse fotograaf Guus Dubbelman. Die is verschillende keren in Deer Lake, Pennsylvania geweest en heeft Ali daar zien trainen. Hij vertelde mij dat hij al die keren dat hij Ali heeft zien trainen, dat hij hem nooit met gewichten heeft zien werken. Zelfs geen push-ups. Dat prachtige lijf van Ali was echt het resultaat van goede genen en een training die dus echt bestond uit wat ik net zei, hè? Boxingroutines, aangevuld met hout hakken. Dat deed hij ook veel in het tweede deel van zijn carrière.
This tree's tougher than Joe Frazier. That's Joe Frazier. That's what I'm gonna do to Joe Frazier. Cut him down.
Dat hout hakken deden boxers trouwens al ver voor Ali. Jack Dempsey, en als je nog verder terug de geschiedenis ingaat, John L. Sullivan, de laatste grote bare-knuckle bokskampioen, die deden het ook. Het is goed voor je armen, het is goed voor je coördinatie, het is goed voor je core, dus hout hakken, dikke tip. Om dan toch even de vergelijking met het workout regime van Mike Tyson af te maken, die rende dus ook bij voorkeur 's nachts, dan naar huis, klein slaapje, dan de gym in, beetje rekken, strekken, that's work. En daarna heel veel sparren, 's ochtends 10 ronden. 'S middags ook een uur sparren met verschillende partners. En dan, en daarin verschilde hij van Muhammad Ali, squats, sit-ups, push-ups, crunches, krachttraining dus.
Later in my boxing career, I started using weights, doing a lot of benching and doing sprints. Yeah, a lot of abs, everything. It was just a beautiful time in life.
What would you do for abs?
Throw the medicine ball back and forth, the medicine ball, this, and that would do 2500 then.
Later in zijn carrière is Tyson ook echt met gewichten gaan werken. Dat begon overigens tijdens zijn gevangenschap. De Tyson die uit de bias kwam, die was beduidend groter, gespierder, breder dan de Tyson die naar binnen ging. Daar is hij later ook wel weer op teruggekomen, want veel spiermassa maak je als bokser ook langzaam. En zeker voor een kleine zwaargewicht, zoals Tyson, zit die massa, die spiermassa, je eigenlijk in de weg. Het grote verschil tussen die twee zit hem dus in het aantal dagelijkse sparringsessies en ook de manier waarop ze sparden. Ali deed het in het begin van zijn carrière op het scherpst van de snede. Later was het voor Ali toch vooral een manier om aan zijn zwakke punten te werken. Maar toch was hij nooit een uitgesproken fan van sparren. Hij hield er bijvoorbeeld niet van om zijn sparringpartners pijn te doen.
All those guys that work Muhammad should pay Muhammad. So they don't do nothing to him. Maybe 10 seconds of flash.
10. Right on him, okay? Hold it.
Muhammad's never knocked a guy down in the gym his whole life. If he knocks a guy down, it's a mistake. It's always been a fun trip with Muhammad. It's always been that way and will stay that way.
Hij gaf ze daarom ook veel ruimte om hem aan te pakken. En hij incasseerde ook vaak behoorlijk wat klappen van zijn sparringpartners. Dat deed Ali overigens bewust, zeker in het tweede deel van zijn carrière. Ik vond een geweldig filmpje op YouTube waarin Angelo Dundee, toen de trainer van Muhammad Ali, samen met Castamado, die later de trainer van Mike Tyson zou worden, kijkt naar Ali die aan het sparren is voor zijn gevecht met Jerry Quarry. Dat is overigens het eerste gevecht van Muhammad Ali na zijn verbanning uit de sport.
It's pretty evident that Muhammad anticipates this. He knows him very well, evidently, and does anticipate.
The funny bit about this kid is you never know in the gymnasium because you can't.
I know.
He never does the same thing in the gym. He doesn't fight.
Well, that's true generally, but
all he does, all he does is look to get sharp. And he makes these guys make mistakes and see how he would, would be in a certain type of a situation.
Yeah, how he would take advantage.
That's right.
Yes, I understand that. But the thing that bothers me about him is this. Too frequently, whether he's putting on or not, too frequently he's been taking solid punches with a consistency that's bothering me. It bothers me.
Well, I don't blame it bother you. It bothers me also. But this has been this kid from the go.
And not as many times as this, because I have seen him before. And I have seen him take punches yesterday, for example, with a consistency that was really bothering me, because this is a fellow who, while he may take punches, he doesn't like to take these kind of punches, not solid punches, to the head, to the body. Now, I can see
Piper. You know what the answer he gave me, Gus? This is one individual you never figure out. He says, I want to see how it feels to get hit some punches because I haven't been hit in 3.5 years.
Over Ali en zijn relatie met zijn sparringpartners later in deze podcast meer. Wat ik hiervoor omschreef is overigens een heel sumiere samenvatting van een bokstraining. Zeker in voorbereiding op een gevecht is een training nog veel uitgebreider. Met het oefenen en combineren van stoten en het bedenken en uitwerken van een goede strategie. Een gameplan. Maar goed, sparringpartners dus. Onmisbaar in de voorbereiding op elk gevecht. Het is per slot van rekening datgene wat het dichtst in de buurt komt van een echte wedstrijd. Je stapt de ring in en je vecht. Weliswaar niet om het echie, maar het komt er wel bij in de buurt. Dat is een lastige balanceeract. Daar kom ik later in deze podcast op terug. Het selecteren van een goede sparringpartner is een zorgvuldig proces. Ten eerste zoek je iemand met wie het fijn trainen is. Iemand die min of meer je gelijk is. Maar vaker nog is de beste sparringpartner iemand die qua postuur en vooral stijl van boksen lijkt op je volgende tegenstander. Als je volgende tegenstander een southpaw is of erg verdedigend vecht, dan ben je natuurlijk gebaat bij een sparringpartner die ook zo vecht. Je zoekt dus in je sparringpartner overeenkomsten met je volgende opponent. Die vind je lang niet altijd in één sparringpartner. Daar heb je er vaak meerdere voor nodig. Dat kan soms behoorlijk lastig zijn. Zo was de trainer van Joe Lewis ooit maanden op zoek naar sparringpartners die leken op de Italiaanse bokser Primo Carnera, een reus van 1,97 meter. Another right cross, again Carnera hits the deck. Another count of four. He's really rocky. Carnera tells the referee he can't go on, it's all over. Joe Lewis, the winner by a TKO in 2 minutes and 32 seconds of the sixth round. Van Muhammad Ali is dus bekend dat hij eigenlijk vooral op zijn zwakke punten trainde. Incasseerde ook bewust veel tijdens sparringssessies, liet zich echt afbeulen. En hij sparde ook nog wel eens zonder hoofdbescherming. Niet ongebruikelijk, Mike Tyson deed dat ook, regelmatig, maar het is natuurlijk niet echt aan te bevelen. You don't get anything without working for it and sweating for it and sometimes bleeding for it. Want sparren, dat is misschien nog goed om even aan te geven, gebeurt over het algemeen met de nodige bescherming. Hoofdkap op, vaak ook de tok boven de broek gedragen, dus het kruis en voor zover mogelijk ook je nieren, je lever en je mild zoveel mogelijk beschermd door die king-size tok. Ik zal verderop in deze podcast nog een aantal bekende sparringpartners van Muhammad Ali uitlichten, want daarover zijn mooie anekdotes te vertellen.
This is Al Braverman, a member of the Sonny Liston camp. Is there anything you should look for in particular in this round now, Al?
Well, this is their first warm-up round. Liston's just starting to warm up, John. And what you look for, look at that left hand that he uses. He'll stick that devastating jab out. What he's doing, if you notice, John, he's starting to slip his head more. And he's coming back. He's coming back off a hook. As he slips in, he'll hook. There it is, a right hand on the hook. He's just a beauty. He's real beauty.
With his back to his elbow.
Green trunks is left in there. There's time for the first one.
Laat ik eens inzoomen op een tijdgenoot van Muhammad Ali om nog iets meer over dat sparren te vertellen. Sonny Liston was een sterke, maar vrij langzame bokser. En hij had daarom ook speciale sparringpartners om die snelheid te verbeteren. Sterker nog, Liston had eigenlijk voor elk aspect van het gevecht een geschikte sparringpartner. Eentje die snel was, eentje die defensief goed was, eentje met goed voetenwerk, maar ook tegenstanders die eigenlijk als een moving target voor hem dienden. Die hielden het vaak een week vol en dan pakten ze hun geld en waren ze weer pleiten. Je kan het je voorstellen dat je voor, nou ja, wat zal het zijn geweest, destijds $10-20 per dag en 3 maaltijden, dag in dag uit met een monster als Sonny Liston in de ring stappen, die je alle hoeken van die ring laat zien. Dat hou je toch niet lang vol. En Liston hield lange sparringssessies, 10, soms 12 ronden van 3 minuten, en daarin versleet hij dan 3 sparringpartners.
Look at the slip, did you see just what I meant, John? Just slip drop to the right. That'll avoid a jab and he can move in. Now look at this, hammering the kidney inside. You see, this is, again.
About 5 in a row there.
Right.
Maar goed, die lastige balanceeract waar ik het over had, dat vraagt wat nadere uitleg. Het punt is dat je als sparringpartner je tegenstander partij moet geven, maar ook weer niet te veel. Je moet incasseren, maar soms ook je instinct negeren om terug te slaan. Maar je wilt ook weer niet dusdanig veel incasseren dat je geblesseerd, beschadigd raakt. Je tegenstander is ook je broodheer. Je vecht feitelijk met de hand die je voedt. Het is een eigenaardig bestaan. Het is even dankbaar als ondankbaar. Je bent tegelijkertijd onmisbaar en inwisselbaar. Dat gezegd hebbende, als sparringpartner speel je natuurlijk een zeer belangrijke rol in de voorbereiding op het gevecht. Destijds Ali, later Tyson of nu, ik noem hem Fury, een Tank Davis of een Alexander Usyk. Die vlogen en vliegen de hele wereld over en jij als sparringpartner bent daarbij. Als je sparringpartner was van Muhammad Ali, dan leefde je dus weken, soms maanden in een soort afzondering. Een soort Spartaanse bubbel van gedisciplineerdheid. Hardlopen, slapen, trainen, eten, trainen. Je leeft dus weken, maanden extreem gezond en op een zeker moment stap je met z'n allen in het vliegtuig naar een ver en vreemd oord. En dan ga je daar verder met dat leven en op een zeker moment is het ook klaar. Dan is het titelgevecht voorbij, kan jij van je rust genieten, herstellen en wachten tot een volgende bokser bij je aanklopt. Je bent dus een figurant die ervoor moet zorgen dat een andere bokser succes behaalt, wat natuurlijk lang niet altijd gebeurt. Er kan er in principe meestal maar één winnen, nietwaar? Ik vond een mooi filmpje op YouTube waarin sparringpartners van Mike Tyson vertellen over een bestaan als sparringpartner van Iron Mike. En je hoort ook Mike's toenmalige trainer Kevin Rooney.
The job is sparring partner for Mike Tyson. If most fighters can't last more than one round with Tyson, why would you want to box with him every day?
It's like a fight. You rib yourself up, you get yourself geared up to actually face this guy every day. And you look to try to hurt him because he's trying to hurt you.
You must do nothing but concentrate on nothing but Mike Tyson for 3 minutes. And before you get in the ring, you have to really prime yourself up for that. If you don't, then that could create problems for you.
I always make it a point to say, look, I want you to go out there and I want you to do the best you can do. But my guy's gonna go hard.
Thus far, no partner has stayed around long enough to even come close to knocking Tyson down.
I've had guys walk right out. I had one guy walk right out. That was it, boom, boom. He didn't even work to get paid. Some of them say, well, this ain't for me. And they go. Or they don't come back, you know.
Een heel enkele keer is een sparringpartner van grote invloed op de voorbereiding en het verdere verloop van een gevecht.
Sparring less than a week before the fight, Foreman was cut above the right eye. As his handlers, Dick Sadler and Archie Moore, examined the damage, it was obvious that the showdown would have to be postponed for at least one.
In 1974, toen George Foreman zich in Kinshasa, Zaïre voorbereidde op het gevecht tegen Muhammad Ali, raakte hij geblesseerd aan zijn wenkbrauw omdat een sparringpartner, ene Bill McMurray, zijn ellebogen gebruikte tijdens een trainingspotje. En daardoor moest het gevecht 6 weken worden uitgesteld. Mike Tyson ging neer op de stoot van een sparringpartner toen hij in training was voor het gevecht met James Buster Douglas.
Tyson got down.
En, toeval of niet, de wedstrijd tegen Buster Douglas was de eerste wedstrijd die Mike Tyson verloor.
He's in big trouble. He may not be able to recover. It's up to 7 and 8. He's not gonna make it. Unbelievable! 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 Buster Douglas is the new heavyweight champion of the world. This has got to be, if not the, one of the biggest upsets in the history of boxing.
Dan een paar namen die wat mij betreft iets meer aandacht verdienen. Jerry Quarry, een Iers-Amerikaanse bokser, meer dan gemiddeld getalenteerd. Ook vaak fungerend als sparringpartner, onder andere voor Joe Frazier. Jerry Quarry deed dat overigens vaak zonder hoofdbescherming. Jimmy Ellis, een vriend van Muhammad Ali. Ook geboren in Louisville, Kentucky en sparringpartner van Ali eigenlijk vanaf dag 1.
Has boxing been good for Jimmy Ellis?
Yeah, well, it's been real good. Angelo Dundee came into my life around 1965 as a fighter. He moved me real good. I got a chance to go to one of the highest ranks in boxing. That's the heavyweight championship. So for a fighter goal, I think boxing has been real good for me.
Net als Rudolph Valentino Clay, de broer van Cassius Clay.
We don't know if we can stand another Clay on the boxing scene, but I'm ready to make his professional debut as Rudolph Valentino Clay. When do you plan to turn professional, Rudolph?
Well, Bob, I plan to turn professional in at least 2 or 3 months.
How many amateur fights have you had?
Well, I've had 83 amateur fights, mostly around Kentucky and Chicago and New York.
I see.
177.
Rudolph Valentino ging later als Rahman Ali door het leven en sparde met zijn jongere broertje Mohammed eigenlijk al als kind. Vocht ook vaak op de undercard. Als Mohammed Ali een titelgevecht had, stond Rahman Ali vaak in een opwarmwedstrijd in de ring.
What would you be fighting at?
I'll be fighting as a heavyweight.
I see.
As Cassius, same as Cassius.
Have you won almost your amateur fights?
Yes, I will.
Almost your amateur fights?
I've won 77 out of 83.
Well, I'm tired. I said if I fight Sonny.
Listen. Here, big man.
Well, let me finish. Let me talk. This boy's modest. I'm the greatest. He's not a talker.
Een aantal andere namen die vaak opduiken als het gaat om sparringpartners uit het Ali-tijdperk. Eddie Bossman Jones, maar ook Stamford Harris, bijnaam The Big Bamboo. Echte broodvechters die begin jaren 70 sparringpartner waren van dan weer George Foreman, dan weer Muhammad Ali en dan weer George Juvallo. Terry Lee was ook een veelgevraagd sparringpartner uit die jaren. Een van de weinige witte boxers trouwens. Irish Terry Lee, hij werd vaak ingevlogen niet zozeer vanwege zijn verfijnde techniek, maar vanwege zijn snelheid. Veel van de boxers uit die tijd en dus ook de sparringpartners van weleer zijn natuurlijk inmiddels overleden. Maar toch vind je zo links en rechts nog wel wat interviews. Bijvoorbeeld met Stan Ward, sparringpartner destijds van Joe Frazier.
The hardest guy that hit me was Joe Frazier. I was working with Joe the first couple of days, bing, bing. First day, bing, bing, bang. I was boxing good, boy. Hard to hit. And man, I threw a jab. He slipped in, hit me with a left hook to the body. I went down on my knee. I said, oh man. Okay. His punches to the body were absolutely awesome.
En Lou Essa, sparringpartner van zowel Joe Frazier als Muhammad Ali.
Was he a hard puncher or was he super fast?
What
was
fast. And don't forget, classic phrase, speed generates power.
So he wasn't, would you say, like, where would you rank his punching power with the guys that you fought or sparred?
Top 5.
Een aantal boxers die ooit begon als sparringpartner wist op zeker moment die figurante rol te ontstijgen, te ontgroeien. En werd later zelf een groot kampioen. George Foreman was een tijdje sparringpartner van Sonny Liston. Van die twee was Sonny Liston dan nog de meest intimiderende, kan je nagaan. En George werd natuurlijk later zelf een groot kampioen. Dit is wat George Foreman vertelt over sparren met Sonny Liston.
No doubt the scariest human being I've met in the ring. The only man to make me back up consistently. Sonny Liston had this dynamic jab, the left jab. He'd get you going and you could not stop him. And then if you try to overcrowd him, he'd hit you with his right hand. And it was really strong and powerful man. Probably the strongest heavyweight I'd ever dealt with. Sonny Liston didn't talk much at all. He kind of look at you and you say, well, I don't want that. And he wasn't putting on being mean. He was just not the nicest fella you'd meet. And I said, if that's the way you're gonna be, have to be heavyweight champ of the world, I'm gonna be that.
Larry Holmes was sparringpartner voor zowel Joe Frazier als voor Muhammad Ali, die hij later zou verslaan. Want dat is wat er uiteindelijk kan gebeuren. Dat de leerling de toorts van de leraar overneemt.
I love the guy. The guy was a good guy. He gave me an opportunity, gave me a job. I was, you know, dropped out, made me a sparring partner, you know. It took me around the country with him. I mean, Africa with him, in the Philippines with him. I mean, you know, he did everything.
Larry Holmes, die als jong broekie zich meldde bij Fighters Heaven, hè, het trainingskamp van Muhammad Ali in Deer Lake, Pennsylvania. En daar weken, maanden met hem trainde. Hem aanpakte wanneer dat kon, incasseerde wanneer dat moest. En ondertussen keek, observeerde, leerde, het allemaal in zich opzoog als een spons. Diezelfde Larry Holmes stond op 2 oktober 1980 tegenover Muhammad Ali.
There he is, the returning hero. Maybe not this time the conquering hero. Muhammad Ali, the man who hasn't had a good fight for the last 5 years, not since Manila. The man who hasn't even fought since September 15, 1978. He is 38 years of age now. And he must undertake the task of reproving himself all over again. The man who has held the title an unprecedented 3 times and seeks to make it a 4th. Incredibly, he has taken off more than 50 pounds in the last 6 months. How much strength can he have left? What will his tactics be? What will his weapon be? Nobody really knows. Muhammad Ali, now in the ring. awaiting the arrival of Larry Holmes, the man who thirsts for recognition, who has pointedly said, even if I win, even if I knock him out, they'll say I knocked out an old man.
Een Ali op zijn retour, die eigenlijk al lang niet meer in die ring had moeten stappen.
Green having trouble getting the fight started. The bell for round one. Wide-eyed, posturing Ali.
Een afschuwelijk démasqué volgde.
Sad to witness this, isn't it? A minute. Counting down. Round 10. I would hope they would stop this fight. This fight should be stopped. Angelo is telling the referee to stop it. Bundini is arguing with him.
What do you want to do?
The game's over. I'm the chief second.
All right.
I stopped the fight.
All right.
Het gevecht werd uiteindelijk door zijn trainer Angelo Dundee beëindigd. En Larry Holmes huilde na afloop in de kleedkamer.
Larry, I'd like you to explain why you've been crying.
You know, so I really respect a whole lot, really respect Ali a whole lot.
It hurt you to punish him that way, didn't it?
I feel that he fought one of the baddest heavyweight in the world today. And you cannot take credit from him.
Ali was uiteindelijk zijn sparringpartner geworden.
But I used to say to him, Ali, stop taking all them punches, man. What are you taking all them punches for? I get cursed out. So I shut up. He said, I'm the boss. Don't worry about me. So I worried about him anyway.
Goed, ik heb in deze aflevering geprobeerd wat licht te laten schijnen op dat wonderlijke, fascinerende fenomeen van de sparringpartners. Toch de ultieme unsung heroes in de boksport. Die edelfiguranten die in deze sport zo'n belangrijke plek innemen. Deze aflevering is natuurlijk verre van compleet. Er zijn en waren nog tientallen sparringpartners die nog veel meer in de anonimiteit hun werk doen en deden. En ze zijn dus zo belangrijk voor deze sport. En ze krijgen, vind ik, niet altijd de eer die ze verdienen. Tot zover deze aflevering van Boksouwen, de podcast over boksen. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app. En laat, als je daar zin in hebt tenminste, ook even een recensie achter. Want dan ben ik weer wat beter te vinden. Opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom op de Instagram-pagina van Boksouwen. Volg die sowieso even, want ik probeer daar elke week een verhaaltje te schrijven over die sport die mij nog altijd zo ongelooflijk fascineert. Boksouwen.